Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu Matthäus 3, de versen 1 tot en met 12, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij addere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
Gemeente, de tekstwoorden voor dit uur van voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 3, daarvan het 12e vers, waar we Gods woord lezen: wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers: wiens wan in zijn hand is. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op wie er zuivert. In de tweede plaats willen we erop letten waar hij zuivert. In de derde plaats willen we erop letten wat hij zuivert. En in de vierde plaats willen we erop letten waarvan hij zuivert. Dus wiens wan in zijn hand is. We zullen straks horen, voor zover je dat nog niet weet, jongens en meisjes, dat de wan heeft alles te maken met zuiveren. Daarom komt dat woord ook vier keer terug. Wie er zuivert, wie heeft de wan in zijn hand? Onze tweede gedachte, waar hij zuivert. Gaat het hier over de wereldse mensen of gaat het hier over de kerkmensen? Wat wordt bedoeld met de dorstvloer? Onze derde gedachte, wat hij zuivert. Hij zuivert de tarwe, want die tarwe die wil hij behouden. En waarvan hij zuivert? Van het kaf. Want kaf en tarwe liggen op de dorstvloer allemaal door elkaar. En dat moet van elkaar worden afgescheiden. Gemeente, 2 weken geleden hebben wij gehoord van het werk van Johannes de Doper. Hij was de stem van de roepende in de woestijn. Hij was de wegbereider van de koning. Dat is wat Johannes eigenlijk riep: de koning komt. De koning komt. Kunt u hem wel ontmoeten? Bekeert u? Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ook in dit vers wat wij vanmorgen overdenken, kondigt hij de komst van de koning aan. Dus gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over de Heere Jezus. Over de Heere Jezus Christus. En het kan zijn dat wij van de Heere Jezus een heel eenzijdig beeld hebben. Ik denk dat er veel mensen zijn die een heel eenzijdig beeld van de Heere Jezus hebben. Hij wordt gezien als die liefdevolle heiland die zich over iedereen ontfermt. En die niet anders doet dan goed, want goeddoende ging hij door Israël. Hij maakte de zieken beter, hij heeft zelfs de doden opgericht. De Heer Jezus wordt vaak gezien als die grote kindervriend. Die zei: laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet. De Heer Jezus wordt vaak gezien als degene die naar deze aarde kwam om het verlorene te zoeken. En nou zegt iemand vanmorgen: dominee, is dat dan niet waar? Is hij dan niet de heiland die gereed staat om de vermoeide en belaste rust te geven? Is hij dan niet die liefdevolle heiland die het gebrokene heelt? Zeker wel. Maar er is ook een andere kant. Wij moeten wel een evenwichtig beeld hebben van de Heere Jezus. Hij is het ook, en daar wijst Johannes hierop in deze tekst, hij is het ook die komt, die gekomen is om zijn dorstvloer te doorzuiveren. En zuiveren, dat betekent reinigen. De Heer Jezus is niet alleen maar gekomen om mensen zalig te maken. Maar waar hij komt, daar ontstaat ook strijd. Waar hij is, daar is ook scheiding. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op deze aarde, maar het zwaard. Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter, tegen haar moeder en de schoondochter, tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Dat gebeurt ook waar Jezus is. Daar heeft Simeon van gezegd, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Als je eerlijk de omwandeling van de Heer Jezus naleest, dan zie je overal waar hij komt, daar krijg je deining. Daar krijg je strijd met de fariseeën, de schriftgeleerden, enzovoort, enzovoort. Daarom, gemeente, de preek gaat ook in deze morgen wel degelijk over de Heer Jezus. En dan zegt Johannes van hem, wiens wan in zijn hand is. Wien, dat is dus Jezus, de sterkere dan Johannes, degene die na hem komt. Hij staat op het punt om zich onder de scharen te voegen, de koning. En wat komt hij dan doen? Wat heeft hij in zijn hand? De wan. Wiens wan in zijn hand is. Wat betekent dat precies? De meesten van ons zullen dat wel weten. Maar het is voor de Israëliet een heel bekend beeld. Dat is met heel veel beelden in de Bijbel zo. Die zijn voor ons niet zo duidelijk als voor het volk van Israël. Zij zien dat voortdurend gebeuren met hun eigen ogen. En ik denk dat er veel mensen in de kerk zijn die dit beeld wat wij vanmorgen horen nog nooit letterlijk gezien hebben. Het gaat over de oogst, jongens en meisjes. Als het tarwe gegroeid is op de akker, dan komt er een moment, dan wordt het gemaaid. En vroeger gebeurde dat met een sikkel. Dan sloeg men het graan los van de wortel. En dan werd het bijeengebonden en dan werd het naar de dorsvloer gebracht. Wat is de dorsvloer? Dat is ook een stukje van de akker. Het is een hoek, vaak gelegen op het hoogste gedeelte van de akker, waar de grond aangestampt was, waar de grond zo hard mogelijk was gemaakt. En dan werd de oogst, die werd op dat harde stuk grond, werd dat uitgespreid. En wat gebeurde er dan? Ja, dan begon men daarop te slaan met de dorsvlegel bijvoorbeeld. En als de oogst groot was, dan had men een dorsslede. Een slee met hele scherpe punten daaronder. En die werd dan voorgetrokken door de ossen. En die ossen, die gingen daar maar overheen. Over die oogst, over die tarwe. Zodat het leek alsof er niks van over zou blijven. Maar dat was nodig, zodat de tarwekorrel loskwam van het stro en loskwam van het kaf. En dan lag daar alles door elkaar op die dorsvloer. En dan uiteindelijk dan kwam de landman en die had een wan in zijn hand. Het oorspronkelijke woord voor wan dat hier gebruikt wordt, dat ziet op een soort schep. Een hele grote schep. Die wij bijvoorbeeld zouden gebruiken om de sneeuw aan de kant te schuiven. En wat deed hij dan met die schep? Dan schepte hij van die oogst, van dat platgetreden traan, van dat platgetreden graan. En dan wierp hij dat zo hoog mogelijk de lucht in. En wat gebeurde er dan? Wel, daar op de hoek, daar was de wind. De wind die vaak kwam van de Middellandse Zee. En wat gebeurt er dan? Wel, dat stro, maar vooral dat kaf wat ertussen zit, dat weegt helemaal niks. En dat wordt door de wind weggevoerd, weg van de dorsvloer. En dat graan, Dat graan dat valt gewoon recht naar beneden. Dat komt aan de voeten van de wanner terecht. Want dat graan dat is zwaar. Dat wordt niet weggeblazen door de wind. Wannen, dat is dus zuiveren. En als de Heer Jezus komt, dan heeft hij de wan in zijn hand. Hij komt om te zuiveren, om zijn dorsvloer te doorzuiveren. En wat is dat ook in een uur van voorbereiding, gemeente, een belangrijke tekst en een belangrijke werkelijkheid. Wij mogen één zijn als gemeente hier op deze wereld. Komen wij samen hier rondom Gods woord. Maar een uur van voorbereiding laat ons ook altijd zien dat er toch een scheiding loopt door de gemeente. Want de gemeente bestaat uit kaf en koren. De gemeente bestaat uit onkruid en tarwe. De gemeente bestaat uit wijze bouwers en dwaze bouwers. Wij zien de gemeente niet als een gemeente van enkel kinderen Gods. Wel nee, er is kaf en koren en de Heer Jezus maakt dat openbaar, wiens wan in zijn hand is. En dan vraagt iemand vanmorgen, maar wat is dan die wan die er in de hand van de Heer Jezus is? Hoe scheidt hij dan het kaf van het koren? Wel, Calvijn en ook dominee Hellebroek wijzen naar de prediking van het woord. De Heer Jezus is op deze aarde geweest niet alleen om wonderen te doen, maar vooral ook om te prediken. En die prediking van de Heer Jezus, die gaf schifting. Dat deed wat met de mensen. En uiteindelijk waren er ook heel veel die van die prediking niks moesten hebben. Zodat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Wat daar gebeurde, dat was eigenlijk hetzelfde als op de dorsvloer. Waar het woord van God gepredikt wordt, gemeente, daar vindt een schifting plaats. Dat is bijzonder zo in een uur van voorbereiding, maar dat is eigenlijk in iedere preek zo. Als u naar de kerk geweest bent, moet je eigenlijk weten waar je staat. Want prediken, dat is niet iedereen erbij insluiten, maar prediken, dat is de sleutel bedienen van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is binnensluiten wat God binnensluit en buitensluiten wat God buitensluit. En wee die prediker die alles binnensluit. En wee die prediker die alles buitensluit. Het woord moet eerlijk gebruikt worden, maar het is wel zo, daar waar Christus gepredikt wordt, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, daar zijn wij Christus een goede reuk in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuken des doods ten dode. En gene een reuk des levens ten leven. Zo is het eigenlijk in iedere preek. De preek maakt scheiding. Je voelt dat, je hoort dat. En mag ik eens vragen, wat doet u daar nou mee? Wordt u dan boos op de prediker? En op de boodschap die hij brengt? Of stelt u zich onder dat woord, verootmoedigt het ons, brengt het ons aan de voeten des Heren, wiens wan in zijn hand is. De Heer Jezus zelf, maar ook de predikers die hij heeft uitgezonden, hebben de taak om te wannen. En dat is om de wan van het woord te gebruiken. En in het woord als het ware de oogst op te werpen. En te zien wat de wind des geestes daarmee doet. Wat er van overblijft. De tweede schep zou je kunnen noemen de kerkelijke tucht. De kerkelijke tucht brengt ook een scheiding aan in de gemeente. Het is een instrument om te wannen. We zullen dat ook volgende week horen in het formulier van het heiligavondmaal. Er worden heel duidelijk mensen buitengesloten die geen deel mogen nemen aan het heilig avondmaal. Dat zijn mensen die openbare ergernis geven. Tegen die mensen moet gezegd worden dat ze buiten Gods koninkrijk zijn. Zolang zij in zulke zonde blijven, er vindt een schifting plaats door de kerkelijke tucht die gehandhaafd moet worden. De gemeente mag niet iedereen erbij rekenen. Paulus heeft daar hele duidelijke regels voor gegeven. In de derde plaats zouden we kunnen denken, ja, hoe wordt er nog meer gewant? Ik zou kunnen denken aan de beproevingen die Christus zendt. En die soms zo heel diep gaan in het leven van mensen, kinderen, waardoor zich een scheiding aftekent. Je ziet mensen die de beproeving niet doorstaan. Je ziet mensen die afhaken. En je ziet mensen die de beproeving wel doorstaan en die alleen maar dichter aan de voeten van de Here terechtkomen. En het kan zelfs zijn dat de Satan gebruikt wordt om te wannen. En de Satan die heeft maar één bedoeling en dat is om de oogst te vernietigen. Maar soms laat Christus de Satan ook toe in het leven van zijn kinderen omdat ze gereinigd moeten worden. Zo zegt de Heer Jezus tegen Simon Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En ik laat het toe, want je hebt het nodig. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En uiteindelijk zal de laatste zifting plaatsvinden bij de wederkomst. Als de Heer Jezus komen zal en als we ook als gemeente zullen staan voor zijn rechterstoel. Dus wie er zuivert? De Heer Jezus Christus. Wiens wan in zijn hand is. De koning van zijn kerk. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Waar hij zuivert. Hij zuivert zijn dorsvloer. En u zult begrijpen dat dat niet letterlijk bedoeld is. Het is een beeld. Wij moeten hier denken aan, figuurlijk aan een dorsvloer. Wat is de dorsvloer? Het is de plaats van de akker waar de oogst wordt verzameld. En misschien hebt u het al opgemerkt in onze eerste gedachte. Die dorsvloer, gemeente, is een beeld van de kerk. Die dorsvloer is een beeld van de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Het gaat hier niet zozeer over het wereldgericht. Dat zal er natuurlijk ook komen. Maar het gaat hier over het gericht over de kerk. Het gaat hier over het gericht, zou je kunnen zeggen, over de gereformeerde gemeente. Het gaat hier over het gericht over diegenen die leven onder de bediening van het genadeverbond. Het gaat hier over de scheiding die aangebracht wordt tussen kerkmensen en kerkmensen. Want ik zei het al, de gemeente bestaat niet enkel uit tarwe, maar de gemeente bestaat uit kaf en koren. Uit goede vissen, kwade vissen, wijze maagden, dwaze maagden, wijze bouwers, dwaze bouwers. En het is het woord des Heren dat daar onderscheid in maakt. Dus daar vindt in die prediking een schifting plaats op de dorsvloer. En wat is het doel daarvan? Ten diepste is het doel daarvan om de oogst te behouden. Er zal niet één tarwekorrel verloren mogen gaan. En aan de andere kant moet het kaf, dat moet niet in de schuur komen. Het kaf, dat moet niet voor koren gerekend worden. En hier in de gemeente ligt alles door elkaar. Als een dominee op de preekstoel staat, wat ziet hij dan voor zich zitten? Dan ziet hij niet alleen een gemeente van uitverkoren mensen voor zich zitten, maar dan ziet hij een gemeente van kaf en koren. En in die gemeente moet hij het woord bedienen. Want er moet scheiding gemaakt worden. Dat is heel ernstig. En zeker ook in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En ik weet het onderscheid niet altijd. Kaf en koren kun je niet altijd heel goed onderscheiden als dat allemaal op één hoop ligt. Het is ondoenlijk, jongens en meisjes, om dat allemaal met de vingers uit elkaar te halen. Dat gaat niet. En daarom wordt er gewant. Daarom wordt ook in de prediking, als het ware, de gemeente omhoog geworpen. Zodat u misschien zit te zeggen onder die preek, dominee, ik zit te schudden in mijn bank. Het lijkt wel alsof alles wat er in mijn leven gebeurt is alsof het uit me geschud wordt. Ik zou liever gewoon rustig en stil in de kerk zitten. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Er ligt zoveel rommel op de dorsvloer. Uiteindelijk blijft er maar heel weinig van over, hè? Het is niet allemaal tarwe. Er is heel veel stro. Er is heel veel kaf. Er is heel veel waar het uiteindelijk niet om gaat. En het gaat de koning, het gaat de landman om de tarwe. Is dat kaf dan waardeloos? Nou nee, dat kaf is niet waardeloos. Dat kaf, dat heeft ook wel heel duidelijk een functie. Ik kan zelf zeggen, er groeit geen koren zonder kaf. Dus dat kaf heeft wel heel degelijk een functie. Dat kaf, dat is bedoeld, jongens en meisjes, om het koren te laten rijpen. En in zekere zin ook om het koren te beschermen. En het zit er ook heel dicht op. Maar het hoort er niet bij. Het heeft geen blijvende functie. Op een gegeven moment dan moet het afgescheiden worden. Dat kaf dat heeft alleen maar de functie om het koren tot rijpheid te brengen. En uiteindelijk dan verliest het die functie. En op de dorsvloer dan maakt de wind scheiding. Ik zei het al, een beeld van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest onder de prediking niet werkt in onze gemeente, ach, dan wordt het kaf voor koren gerekend. Dan wordt het kaf meegeteld, dan is er geen wind. En als er geen wind is, ach, dan dwarrelt het kaf zo weer op dezelfde plaats terug. Dan vindt er geen reiniging plaats op de dorsvloer. Maar wanneer er wind is, dan krijg je onrust in de gemeente. Dan krijg je onrust op de dorsvloer. Dan wordt er het een en ander weggeblazen. Van de dorsvloer vandaan. Want de wind maakt scheiding. Van de Heilige Geest wordt gezegd, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Uiteindelijk mogen kaf en koren niet onder één vermengd blijven. En al gebeurt dat hier op deze aarde lange tijd, maar er komt een moment, dan zal er een volkomen afscheiding plaatsvinden. Dus wat is nou belangrijk? Dat er in de prediking gesepareerd wordt. En dat vanuit het woord wordt aangetoond wat het wel is en wat het niet is. Wat is nu de bedoeling? Dat u in een uur van voorbereiding helemaal niet gemakkelijk in uw bank zit. En helemaal niet rustig naar huis gaat. Wat is nu de bedoeling? Dat u opgeworpen wordt. Met uw hele hebben en houden. En ik ook. En dat wij de wind zijn werk laten doen. En dan blijkt uiteindelijk wat kaf en wat koren is. Want waar brengt het ons? Om bij het beeld te blijven, gemeente. Het koren dat valt regelrecht naar beneden. dat ploft neer aan de voeten van degene die want. Dat koren, dat wordt niet weggeblazen. Dat koren, dat verdwijnt niet van de dorsvloer. Je kunt het 10 keer omhoog gooien. Je kunt het 100 keer omhoog gooien. Maar het valt telkens weer op hetzelfde plekje terug. En dat is aan de voeten van de wanner. Maar dat is met het kaf is heel anders. Het kaf wordt weggeblazen. We hebben het zojuist ook gezongen uit de eerste psalm. Hij is als kaf dat wegstuift door de wind. Het kaf dat kan de beproeving niet doorstaan. Het kaf is te licht. En daarom is het kaf uiteindelijk verdwenen. Heel aangrijpend, maar het moet ook gebeuren. Want het is de landman niet te doen om dat kaf, om dat op te slaan in zijn schuur. Het gaat hem om het koren. Dus in een uur van voorbereiding is het zo belangrijk, gemeente. Wat heeft de prediking nou gedaan in ons leven? Zijn we boos op de prediker? Omdat hij ons omhoog werpt, heen en weer schudt, overgeeft aan de wind. Geen oordeel velt over ons leven, maar de wind zijn werk laat doen. Maakt ons dat nou boos en wrevelig? Of ontdoet het ons alleen maar van al datgene wat van onszelf is? En wat we toch kwijt moeten, omdat het geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Soms dan willen wij vasthouden en we willen behouden wat we los moeten laten in ons eigen persoonlijke leven. Hoe moeilijk dat ook is. Zeker als dat kaf een functie gehad heeft voor ons. Maar het kan uiteindelijk niet samen blijven. Onze tweede gedachte, waar hij zuivert de dorsvloer. Dat is hier. En daarom ook precies eigenlijk een stof voor een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. We gaan naar onze derde gedachte. Wat hij zuivert. Hij zuivert de tarwe. Daar is het om te doen. Wat wil die landman, jongens en meisjes? Wil hij die tarwe bederven? Is het zijn bedoeling dat de helft van die tarwe uiteindelijk van de dorsvloer afrolt? En ten prooi voor de muizen wordt? Nee, natuurlijk niet. Die landman die wil geen tarwekorrel verliezen. Maar wat hij wil doen, dat is reinigen. De tarwe wil hij in zijn schuur samenbrengen. Het is opmerkelijk dat hier gesproken wordt over zijn schuur en over zijn tarwe. Het woordje zijn, dat vind je telkens niet bij het kaf, maar dat vind je wel bij de tarwe. Het is zijn tarwe. En tarwe, dat is kostbaar. Daar moet je heel zuinig mee zijn. Maar zeker dit tarwe, wat hiermee bedoeld wordt, daar heeft Christus zo'n hoge prijs voor betaald, gemeente, voor deze tarwe. Dat ik zeker weet dat er werkelijk niet één tarwekorrel verloren zal gaan. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En het enige wat hij begeert, dat is zijn tarwe behouden. Maar hij wil het reinigen. Zij hebben het nodig. De gemeente heeft het nodig dat er gewant wordt. En uiteindelijk, wat gaat hij doen? Er staat hier, gaat het samenbrengen. Het wordt één hoop. Al die tarwekorrels worden één hoop. En die komen allemaal uiteindelijk in één en dezelfde schuur terecht. Op de akker is dat niet zo. Die halmen die staan vaak nog wat los van elkaar. Je kunt niet zeggen dat alle tarwe één hoop vormt. En bovendien, het is niet alleen maar tarwe, maar er is ook kaf. Er is ook stro. Er is veel meer dan tarwe. En dat is de bedoeling, dat het uiteindelijk samengebracht wordt. Wat is dat? Wat is dat een mooi woord? De koning brengt samen wat samen hoort. Wij bidden daar wel eens om of de Heere wil samenbrengen wat samen hoort. Het is zo verdrietig, die kerkelijke verdeeldheid. Maar hier op deze aarde zal het nooit echt een eenheid worden. Straks wel. Ongeacht de verschillende kerken die er zijn, wordt het uiteindelijk één hoop van tarwe. De Heere haalt er de zijne uit. Hij zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Wat is dat tarwe? Kun je dat maken? Nee, dat kun je niet maken. Hoe ontstaat tarwe? Dat is een scheppingswonder. Daar is God voor nodig. Wij kunnen geen tarwe laten ontstaan. Dat komt niet uit de fabriek, jongens en meisjes. Maar dat komt door de schepping van God in het paradijs. En eigenlijk gebeurt dat iedere keer nog als het tarwe op de akker staat. Het is een wonder van God. Zo liep de Heer Jezus daar tussen het tarwe en hij zei, de velden zijn wit om te oogsten. Hij zag ook in die tarwe een beeld van zijn gemeente. Dus tarwe zijn een vrucht van de schepping, klopt. En Gods kinderen zijn een vrucht van de herschepping. Zij komen voort uit zijn hand. Zij zeggen, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dus dat er tarwe is, en er is tarwe, dat is een godswonder. Dat heeft de dominee niet gedaan, dat hebben die mensen zelf niet gedaan. Dat is Gods herscheppende genade. Dat er nog altijd een levende gemeente van de Heer Jezus Christus op deze aarde mag zijn. Het is een scheppingswonder. Het tweede wat ik van tarwe kan zeggen, dat is, tarwe heeft een kiem. Jongens en meisjes, in tarwe zit leven. Dat kun je misschien niet zien, als je een tarwekorrel hebt thuis. Dat er leven in zit, als je hem in een potje bewaart. Dan lijkt die tarwekorrel, die lijkt zo dood als het maar zijn kan. Maar er zit echt leven in. Er zit een kiem in met levenskracht. Als je die tarwekorrel in de aarde brengt en bevochtigt, dan zul je het zien. Dan komt er uit die tarwekorrel leven voort. En dat is nou het verschil tussen kaf en tarwe, kaf en koren. Je kunt kaf zaaien, maar er gebeurt niks. Het is zo dood. Er zit geen kiem in. Dat zit in tarwe wel. Een beeld van Gods kinderen. Gods kinderen hebben in zich dat nieuwe leven. Dat leven dat uit God is. Dat leven dat zij ontvangen in de wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het derde wat we zouden kunnen zeggen, dat is tarwe is nuttig. Heel nuttig. Je kunt het niet missen. De wereld bestaat door tarwe. Door graan. Vanaf het begin van deze wereld af. Je moet eens kijken in Egypteland. Als daar Jozef met die schuren, als Jacob, de kinderen van Jacob komen en in hun land is honger. Die mensen die zouden sterven zonder dit voedsel. Het houdt de wereld in stand. En dat zou je van Gods kinderen ook kunnen zeggen. Zij zijn het die de wereld in stand houden. Vroeger zei men wel eens, het zijn de kurken waar de wereld nog op drijft. Als er geen kinderen van God meer zijn, dan zou de wereld vergaan. Gods kinderen, ja, ze worden vaak uitgespuwd, maar ze zijn zo nuttig voor deze wereld, omdat zij, als het goed is, iets hebben mogen leren beoefenen. Niet alleen van de liefde tot God, maar ook van de liefde tot de naaste. Tarwe, ik zei het al, het valt waar het opgeworpen wordt. Het komt altijd weer op hetzelfde plekje terecht. Je hebt mensen die schuiven. die vliegen van hot naar her. Eén windvlaagje. En ze schuiven van de dorsvloer af. Of ze schuiven naar een ander deel van de dorsvloer. Ze zijn constant in beweging. Ze hebben geen houvast. Ze hebben geen gewicht, geen zwaarte. Maar Gods kinderen, die zijn van de waarheid niet af te brengen. Gods kinderen blijven de waarheid getrouw. Ze blijven het woord getrouw. Ze kunnen die wind des geestes verdragen. En als de tarwe sterft, dan is het ook een prachtig beeld van Gods kinderen, dan brengt het vrucht voort. Veel meer dan het had. Uiteindelijk, van die ene tarwekorrel komen 30, 60 of 100 tarwekorrels terug. Een beeld van Gods kinderen. Christus zal het brengen in zijn schuur. Het blijft niet op de akker staan. Het blijft ook niet in de dorstvloer liggen. Nee, dat is allemaal voorbereidend werk. De gemeente van Nunspeet is geen eindstation. Maar het is voorbereidend werk voor de tarwe om ingezameld te worden in de hemelse schuur. Christus zal ervoor zorgen dat al de zijnen thuiskomen. Hij is het die met tranen heeft gezaaid, maar die met vreugde zal mogen maaien. En alles wat zijn kinderen hier ervaren, dat dient tot rijping. Want dat is nodig. Je gaat geen tarwekorrels in de schuur opbergen die niet rijp zijn. Nee, er moet eerst een rijpingsproces plaatsvinden. En uiteindelijk als het rijp is, dan is het geschikt voor de schuur. En dan kunnen we lezen in Openbaring 14 hoe Christus straks komen zal, ook aan het einde van deze wereld, om het koren te oogsten. Wat voor vreugde zal dat voor hem zijn. Gemeente, hoort u bij dat tarwe? Ik heb zomaar enkele kenmerken genoemd. En ik begrijp ook wel voor een uur van voorbereiding dat deze kenmerken eigenlijk vrij beperkt zijn. Maar ik wil aan de andere kant ook geen dingen leggen in deze gelijkenis die er niet in liggen. Dus wat we dan zouden kunnen doen en wat we moeten doen ook in deze week, dat is die kenmerken onderzoeken die het formulier voor het heilig avondmaal ons aanreikt. Want wat wordt daar zuiver onderscheid gemaakt tussen tarwe en tussen kaf? Daar wordt gesproken over de kenmerken die noodzakelijk zijn, over de drie stukken die gekend moeten worden. Maar ook degenen die dit getuigenis in hun harten niet hebben, die mogen zich niet bij het tarwe rekenen. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het is niet aan mij. Ja, wel in de preek, wel in de voorbereidingspreek. Maar het is niet aan mij om tarwe en koren, tarwe en kaf van elkaar te scheiden. Wat aan mij is, dat is om, je zou kunnen zeggen, de oogst op te werpen. En het over te geven aan de wind des geestes. Wat is de uitwerking dan in uw leven? Wat hij zuivert, de tarwe. We gaan naar onze vierde gedachte, waarvan hij zuivert. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 12 en daarvan het zesde en het zevende vers. Des Heeren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd zevenmaal. Psalm 12 en daarvan het zesde en het zevende vers. Onze vierde gedachte, waarvan hij zuivert. Hij zuivert de tarwe van het kaf. Er staat, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Wat is dat, het kaf? Het kaf, jongens en meisjes, dat is maar een vliesje, meer niet. Wel een heel stevig vliesje, maar dat zit om de tarwekorrel heen. Het lijkt alsof het één geheel is met de tarwekorrel. Ja, totdat je begint te slaan. Of met die scherpe dorsleden eroverheen walst. Dat moest Jeremia doen. De Heer heeft tegen hem gezegd, ik heb u tot een scherpe dorsleden gesteld. Walst er maar overheen. Waarom? Nou, om dat kaf los te maken. Het hoort niet bij de tarwekorrel. Het is niet één met de tarwekorrel. Het lijkt er wel heel veel op. Het heeft ook wel dezelfde kleur. Maar het is het niet. Het is heel opvallend hoeveel bijbelteksten dat er zijn waarin onbekeerde mensen vergeleken worden bij kaf. Waarom nou die vergelijking met kaf? Nou, net als bij het tarwe zijn daar ook wel een paar dingen van te zeggen. In de eerste plaats, kaf heeft de vorm van de tarwe. Kaf heeft de kleur van de tarwe. Kaf schijnt tarwe te zijn. Als het zo op een hoop ligt, jongens en meisjes, kaf en koren, dan heeft dat kaf, dat heeft nog steeds die vorm van die tarwekorrel. En je zou hem zo oprapen en zeggen, oh, daar ligt nog een tarwekorrel. Alleen tussen je vingers door merk je, er zit niks in. Hij is leeg. Het is alleen de vorm. Ja, en daarom is het nou ook zo'n duidelijk voorbeeld van ja, onbekeerde mensen, onbekeerde kerkmensen. Het heeft wel de vorm, het heeft wel de gedaante, het heeft wel de schijn, maar het heeft niet het leven. Het heeft niet het wezen. Het is hol en het is leeg. Kaf heeft geen levensbeginsel. Je kunt het zaaien, je kunt het water geven, maar er groeit niks. Het is een dood ding, waar niet iets uit voort kunt komen. Er zit geen kiem in. Het is ook niet echt nuttig. Ja, het heeft enig nut. Maar het is niet als tarwe. Het is niet dat de wereld onderhouden wordt door kaf. Je kunt het niet eten. Er zit geen voeding in. Kaf is licht, omdat er niks in zit. Daarom wordt het alle kanten opgeblazen. Een briesje is slechts nodig, of het is weg. Je hebt het nakijken. Je kunt het niet vasthouden. En zo zijn er mensen die door allerlei wind van leer worden meegetrokken en afgetrokken. Er zit geen vastheid in. Er zit geen gewicht in. Het gaat van de dorstvloer af. En daarom komt het zeker niet in de schuur. Want wat, dat is heel aangrijpend, want wat in de schuur komt, dat wordt op de dorsvloer verzameld. En wat gebeurt er dan met dat kaf? Heel aangrijpend. Dat zal Christus, ja, Lucas zegt dat zal hij, dat is ook die lieve Christus, hè? Dat is die grote kindervriend, ontken ik niet. Maar dit zal hij ook doen. Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het gaat naar de brandstapel. Lege vorm, lege godsdienst heeft geen waarde. De dochters van Jeruzalem, die waren zo gevoelig. Ze stonden daar te huilen om de pijn van de lijdende Heer. Maar het had voor de Heere Jezus geen waarde. Hij zei, weent niet over mijzelf, maar weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Die zware fariseërs, het zwaarste was nog niet zwaar genoeg. Maar het had voor Jezus geen waarde. Het zijn wit gepleisterde graven. Het is een godsdienst zonder leven. Het wezen ontbreekt, het werk van God ontbreekt. Het is kaf dat op de brandstapel terechtkomt. Heel aangrijpend. En dan al die Joden die de Heer Jezus volgden om den broden. Honderden, duizenden mensen, kilometers hebben ze afgelegd. Het was kaf. De Heer Jezus betrouwde hen zichzelf niet toe, omdat hij hen alle kende. Het was een lege huls. Er zat niks in. Wat aangrijpend. Het zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Onuitblusselijk, dat betekent het is niet uit te blussen. Kijk, als er een vuur is, jongens en meisjes, bel je de brandweer en die spuit het uit. Maar dit vuur, dat krijgt niemand uit. Dat is onuitblusselijk vuur. Ja, waarom komt het tarwe niet in het vuur? Omdat de Heer Jezus dat onuitblusselijk vuur voor de zijnen wel heeft uitgeblust. Hij is in het vuur geworpen, maar hij was geen kaf. Er werd gedaan alsof hij kaf was. Hij was geen kaf, hij was tarwe. En hij heeft het vuur doorstaan, hij heeft het vuur uitgeblust. Zodat er voor al de zijnen plaats is in de hemelse schuur. Zeker, ik denk dat juist Gods kinderen bevreesd zijn. Ik denk dat er kinderen van God geweest zijn, die zagen gisteravond die tekst en die hebben gebeefd. Die zeiden, durf eigenlijk niet eens naar de kerk, want ik vrees dat ik kaf ben. Nou, dat bent u ook, dat weet u, dat draagt u in zich en ja, dat overstijgt deze belijdenis, deze gelijkenis, maar goed, in het licht van het leven van Simon Petrus, wat we ook 2 weken geleden hebben aangehaald. Er was ook in het leven van Simon Petrus heel veel wat hij kwijt moest. Hij moest ook gezift worden als de tarwe. En het was pijnlijk. En hij vreesde dat alles over de rand van de zeef zou gaan. Maar het was nuttig, het was nodig. Om verlost te worden van alles wat uiteindelijk geen waarde heeft. De Heere laat zijn tarwe onder het wannen niet alleen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als iemand nu moet zeggen, dominee, ik mis dat leven, ik mis dat nieuwe leven. Ik heb wel de vorm, ik ben een kerkmens. Ik ga met de gemeente op, ik lijk misschien wel tarwe. Misschien, mensen denken misschien wel dat ik een kind van God ben, maar ik ben een lege huls. Hebt u van mij ook nog een woord? Nou, ik heb gezegd dat tarwe ontstaat door het werk van de herschepper. En dat is de bemoediging die ik u mag geven. In het rijk van de natuur zou ik zeggen, het is voor u verloren. Want het kan niet bestaan dat kaf tarwe wordt, dat is onmogelijk. Maar ik mag u in deze voorbereidingsdienst wel meegeven dat bij God kaf nog tarwe kan worden. Dat de boodschap u dan niet weg zou drijven, maar dat de boodschap u zou mogen brengen aan zijn gezegende voeten. Christus heeft het vuur van Gods gramschap geblust. En daarom is er nog een mogelijkheid voor verloren mensenkinderen om zalig te worden. Maar om het heilig avondmaal deel te nemen, dan moet je weten dat je daar deel aan hebt. Ik kan alleen opwerpen. Maar het is de Heere alleen die daarvan getuigenis kan geven in uw of in jouw hart. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.